armen willen drogen, mijn voet geschraagd, die zal ik voor Gods ogen steeds wandelen in het vrolijk levenslicht. En wat volgt in het vijfde vers van Psalm 116. Doen wij belijdenis van ons geloof met artikel 27 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Artikel 27 van de Nederlandse geloofsbelijdenis en we zingen daarna het negende vers van Psalm 116. Psalm 116 vers 9 na artikel 27 van onze geloofsbelijdenis en in ieder van u spreken in zijn of in haar hart aldus.
Christelijke kerk, wij geloven en belijden een enige katholieke of algemene kerk, dewelke is een heilige vergadering der ware Christus gelovigen, al hun zaligheid verwachtende in Jezus Christus, gewassen zijnde door zijn bloed, geheiligd en verzegeld door de Heilige Geest. Deze kerk is geweest van den beginne der wereld af, en zal zijn tot het einde toe, gelijk daaruit blijkt, dat Christus een eeuwige koning is, dewelke zonder onderdanen niet zijn kan. En deze heilige kerk wordt van God bewaard, of staande gehouden, tegen het woede der gehele wereld, hoewel zij somwijlen een tijd lang zeer klein en als tot niets schijnt gekomen te zijn in de ogen der mensen. Gelijk zich de Heere gedurende den gevaarlijke tijd onder Agab 7000 mensen behouden heeft, die hun knieën voor Baal niet gebogen hadden. Ook mede is deze heilige kerk niet gelegen, gebonden of bepaald in een zekere plaats of aan zekere personen, maar zij is verspreid en verstrooid door de gehele wereld, nochtans samengevoegd en verenigd zijnde met het hart en wil in eenzelfde geest, door de kracht des geloofs.
Thank you.
Het woord van God komt vanavond tot ons uit de zendbrief van de apostel Paulus aan de Filippenzen. Het eerste hoofdstuk, de eerste 11 verzen. Filippenzen 1, de verzen 1 tot en met 11. En daar komt het woord als volgt tot ons.
Paulus en Timotheus, dienstknechten van Jezus Christus, al den heiligen in Christus Jezus die te Filippi zijn, met de opzieners en diakenen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en den Heere Jezus Christus. Ik dank mijn God zo dikwijls als ik uwer gedenk, te alle tijd in al mijn gebed voor u allen met blijdschap het gebed doende, over uw gemeenschap aan het evangelie, van den eerste dag af tot nu toe, vertrouwende ditzelfde dat Hij, die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal tot op de dag van Jezus Christus. Gelijk het bij mij recht is, dat ik van u allen dit gevoel, omdat ik in mijn hart houdende, dat Gij, beide in mijn banden en in mijn verantwoording en bevestiging van het evangelie, Gij allen, zeg ik, mijner genade mededeelachtig zijt. Want God is mijn getuige, hoezeer ik begeerig ben naar u allen, met innerlijke beweging van Jezus Christus. En dit bid ik God, dat uw liefde nog meer en meer overvloedig worden in erkentenis en alle gevoelen, opdat gij beproefde dingen die daarvan verschillen, opdat gij oprecht zijt en zonder aanstoot te geven tot den dag van Christus, vervuld met vruchten der gerechtigheid die door Jezus Christus zijn tot heerlijkheid en prijs van God. Tot zover het lezen van Gods woord.
Zoeken we voor hem met elkaar het aangezicht van de Heer in gebed. O levende Heere, tot u komen wij in deze door de weekse kerkdienst in een gemeenschappelijk gebed. Als we vanavond nog een ogenblik uw woord met elkaar mogen overdenken, dan bidden wij om de opening van uw woord en om de opening van onze harten. We bidden, Heere, wilt u zelf door de kracht van uw Heilige Geest vanavond in ons midden zijn. U wordt alleen maar verheerlijkt in uw eigen werk. En daarom smeken wij naar uw eigen belofte, of u vanavond kennelijk in ons midden wil zijn, dat u dode harten, geestelijk dode harten, levend maakt. Voor het eerst onze ogen opent voor de diepe werkelijkheid van ons verloren leven. Onze ogen opent voor de werkelijkheid van de zonde. Heere, onze ogen opent voor onze vijandschap, voor onze slavendienst aan de vorst der duisternis. Ja, Heere, dat moet in de kerk ook gebeuren, juist. En dan kent u in ieder van ons die nog voor eigen rekening leeft. O Heere, gebruik dan uw woord vanavond om ons aan uw voeten te brengen, opdat wij het leven gaan zoeken en mogen vinden buiten onszelf in hem, uw lieve Zoon. Zegen ook uw kinderen, Heere, zo in het midden van de week nog in uw huis mogen zijn, dat de spijze zal zijn in uw huis voor hongerigen en dorstigen naar uw gerechtigheid. Want o, die honger en die dorst in het leven van uw kerk, Heere, die gaat nooit over aan deze kant van het graf. O Heere, maar u voedt uw volk met honger. En u drenkt hen met dorst naar de gemeenschap met u, o Heere Jezus Christus, daar waar gerechtigheid is. O Heere, wil dan ook uw woord gebruiken in de levens van uw kinderen om maar dieper te ontdekken aan wie we zijn en aan wie we blijven. Na alle ontvangen genade, maar ook wie u bent, o dierbare meester. Dat u altijd dezelfde blijft, zoals u het in uw woord hebt gezegd. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde. En dat tot in eeuwigheid. O, uw kerk is onveranderlijk. Maar u bent en blijft dezelfde. O, lieve meester, wil dan uzelf verheerlijken. Mogen we zo elkaar aan u opdragen. U weet hoe we onze plek hebben ingenomen. Wees u met een ieder van ons, ook in alle persoonlijke omstandigheden. Wegen van voorspoed, wegen van tegenspoed. Heilig ze allen, Heere. Mogen we in het bijzonder vanavond opnieuw ook bidden voor deze wereld. Als we opnieuw denken aan de ingrijpende situatie in Oekraïne. O Heere, mogen we het opnieuw voor u neerleggen. U bent een God van recht. Doe u dan recht, Heere. Als er zoveel onrecht gebeurt. Als daar mensenlevens worden weggevaagd, Heere. Vanwege de machtshonger van mensen. O God, hoe diep zijn we gevallen. Maar ontferm u zich nog over dat land en dat volk, over de regering. Heere, maar wilt u ook het hart van president Poetin veranderen, vernieuwen, zijn gedachten vernieuwen, o God. Wilt u behoeden voor verder bloedvergieten. O, alstublieft, Heere. En mogen we in dat alles uw voetstappen opmerken, o Heere Jezus Christus. Gedenk aan deze wereld. Wees u dan zo met ons. Help ons vanavond in het luisteren. Help ons ook in het spreken, Heere. Geef nog de zalving van uw lieve geest. De opening van uw woord. Dat bidden we om Jezus wil. Amen. Gemeente, ik wil vanavond met u stilstaan bij de eerste twee verzen van Filippenzen 1. Filippenzen 1, de eerste twee verzen. Paulus en Timotheus, dienstknechten van Jezus Christus. Al de heiligen in Christus Jezus die te Filippi zijn, met de opzieners en diakenen, genade zij u en vrede van God, onze Vader en de Heere Jezus Christus. Onder deze woorden heb ik geschreven Paulus' zegengroet aan de gemeente van Filippi. En vanavond wil ik stilstaan bij de afzender, bij de geadresseerde en bij de zegengroet. Eerst gaan we met elkaar zingen ter voorbereiding op de prediking. Psalm 99, het tweede en het achtste vers. Psalm 99, vers 2. God die helpt in nood is in Sion groot. En ook het achtste vers. Geef dan eeuwig eer onze God en Heer. Psalm 99, de versen 2 en 8. Paulus zegengroet aan de gemeente van Filippi. Gemeente, toen Paulus voor het eerst het evangelie verkondigde in Filippi, werd hij in de gevangenis geworpen. En daar in Filippi, in de gevangenis, we kennen de geschiedenis, zong hij samen met Silas gode lofzangen. En nu, 10 jaar later, zit Paulus opnieuw in de gevangenis. Waarschijnlijk in Efeze. Andere uitleggers denken Rome. Anderen denken aan Athene. Het is niet zo helder. Doet er ook niet toe. In ieder geval, Paulus, hij schrijft in de gevangenis een brief aan de gemeente van Filippi. Zoals jij ook andere brieven uit de gevangenis schreef. De gemeente, de brief aan de Efeze, Colosse, aan Filemon, de 2e Timotheusbrief. Het zijn allemaal gevangenisbrieven. En deze brief aan de Filippenzen, die heeft wel één heel belangrijk kernwoord. En dat is het woord blijdschap. We zullen dat woord, als de Heer het geeft, in de toekomst nog wel tegenkomen. De boodschap van de Filippenzenbrief is: ik ben verblijd en verheugd u met mij. Als de Heer het geeft, dan wil ik in de komende Nederlandse diensten met u de Filippenzenbrief doorlezen. Die kostbare brief waar zo diep en rijk onderwijs in ligt opgesloten. We willen zomaar de Bijbeltekst volgen en uitleggen en toepassen in de diepe wetenschap dat die Bijbelse woorden, die Griekse grondwoorden, woord voor woord door de Heilige Geest ons zijn overgeleverd met één doel: tot ons onderwijs en tot onze bekering. En daarom is het ook mijn hartelijke wens dat de Heer dat onderzoek wil zegenen. Vanavond beginnen we met de eerste 2 versen. Paulus en Timotheus, dienstknechten van Jezus Christus, aan al de heiligen in Christus Jezus die te Filippi zijn, met de opzieners en diakenen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Zoals ik al noemde, dit gedeelte bevat een afzender. Het begint met een afzender. Het heeft een geadresseerde. En het bevat een groet. Eerst maar de afzender. Paulus en Timotheus, dienstknechten van Jezus Christus. Dat zijn de afzenders. En waar komt dan die brief vandaan? Ik zei het al, jongens en meisjes, die brief die is geschreven in de gevangenis. En dat was niet zo'n mooie gevangenis als wij vandaag hebben. Het was een donkere kerker. En daar in die gevangenis was Paulus. Hij was er niet alleen. Nee, hij schrijft, Timotheus was bij hem. Paulus en Timotheus, dienstknechten van Jezus Christus. Paulus en Timotheus. Vanuit de intredepreek, dan weet u het nog, Timotheus, de geestelijke zoon van Paulus. Timotheus, hij heeft niet geschreven aan die brief in de zin dat die brief ook van Timotheus is. Waarschijnlijk was Timotheus Paulus' secretaris. Heeft Paulus de brief gedicteerd? Heeft Timotheus hem geschreven? Want als we de brief zorgvuldig met elkaar lezen, dan zien we dat Paulus wel tot 50 keer spreekt over ik en over mij. Paulus schrijft deze brief. En eigenlijk moeten we zeggen, gedreven door de Heilige Geest. Woord voor woord. En dan is het eerste woord wat ons opvalt, is dat Paulus zichzelf en Timotheus aankondigt als dienstknechten. En wij zijn vertrouwd met dat woord, dienstknechten. Maar eigenlijk staat er in de grondtaal slaven. Slaven. Paulus en Timotheus, slaven van de Heere Jezus Christus. En wat een slaaf is, dat weten we. Een slaaf in het Grieks-Romeinse Rijk, dat was iemand zonder enige vorm van zelfbeschikking, zonder enige vorm van autonomie. Zijn wil was geheel onderworpen aan die van zijn meester. In Paulus' tijd was het slaaf zijn iets heel vernederends. In ieder geval voor het gevoel van de vrije burgers. Maar voor Paulus is het een erezaak. Hij schrijft Paulus en Timotheus slaven van Jezus Christus. En wat ligt daar een onderwijs in? Al in die eerste zin van deze brief. Paulus, een slaaf van Jezus Christus. Dat is wel anders geweest in het leven van Paulus, jongens. Paulus, een godsdienstig man. Wat was hij godsdienstig? Hij was onderwezen aan de voeten van Gamaliel. Hij had een goede theologiestudie genoten. Hij was helemaal thuis in de Joodse godsdienst. En Paulus dacht werkelijk dat hij God ook diende. Alleen, hij diende zichzelf. Saulus volgde zijn eigen wil. Ja, en hij moest ook toen al zichzelf van alles ontzeggen. Godsdienstige mensen ontzeggen zichzelf ook van alles. Dat deed Saulus ook. O ja, hij leefde volkomen naar de Joodse wet. En daardoor kon hij niet mee in de wereld rondom hem heen. En toch, hij deed het. En hij dacht dat hij een dienstknecht van God was. En hij dacht, en hij had er geen erg in, dat hij alleen maar bezig was om zichzelf te behagen. Dat met al zijn godsdienst en met al de dingen die hij deed, maar ook de dingen die hij niet deed, die hij moest laten, hij had er geen erg in dat hij zichzelf ermee diende. Hij dacht dat hij het deed tot eer van God. Dat dacht hij. En die mannen, we lezen dat meer in de handelingen, daar werden de volgelingen van de Heere Jezus genoemd, de mensen van de weg. Dat waren de volgelingen van de Heere Jezus. Wel, nou die mensen, die volgelingen van de Heere Jezus, dat waren de mensen die de oude paden hadden verlaten. Maar Saulus was de man die bleef bij die oude waarheid. En daar stond hij voor. En daar wilde hij alles voor doen. Daarvoor wilde hij zelfs wel naar Damascus gaan. Saulus. Een strijder. Maar voor wie eigenlijk? Voor wie? Nou, daar kwam hij wel achter. We kennen de geschiedenis hoe hij daar bij Damascus op weg was vanuit zijn eigen gerechtigde godsdienst, dacht goden een dienst te doen. Maar daarom scheen hem een licht van de hemel en daar kwam het woord van God tot hem. Een woord vol van majesteit en heerlijkheid. En gemeente, die hele opgeblazen ballon van Saulus' eigen gerechtigheid, die werd in één ogenblik doorgeprikt. En daar ligt die man op de grond. En hij weet niks meer. Niks meer. Alles waarvan hij dacht dat hij dat goed had gedaan. Alles waarvan hij dacht dat hij God een dienst deed. Opeens zag hij het. Hij had zichzelf bedrogen. Hij had anderen bedrogen. Wat een ontreddering. Daar op weg naar Damascus. O gemeente, dat is een ontzaglijke werkelijkheid. Als bij het licht van de hemel en bij het licht van het woord van God, de Heilige Geest die ballon van onze godsdienstigheid gaat doorprikken. En u moet gaan worden wie u bent. En u ineens gaat zien dat al die godsdienst niet anders was dan dat u uzelf hebt bedrogen. En dat u niet alleen maar uzelf hebt bedrogen, maar misschien ook wel uw man hebt bedrogen. Of uw vrouw voor de gek hebt gehouden. En met een schijn van rechtzinnigheid. Ja, God geprobeerd voor de gek te houden. Maar o, daar, op de weg naar Damascus, daar moet Paulus eerlijk worden voor God. Bleef er van al zijn godsdienst niks over dan alleen twee vragen. Twee vragen. En die eerste vraag was: Heere, wie zijt gij? Wie zijt gij? En de tweede vraag was: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? O gemeente, als de Heilige Geest ons op die plaats gaat brengen, ons eerlijk gaat maken en we worden wie we zijn. En al die eigen gerechtigde godsdienst die ik maar opgebouwd heb, ons als een damp uit handen schiet. En ik de werkelijkheid ga verstaan van mijn leven. Dan kom ik erachter dat ik een slaaf ben. Een slaaf ben waarvan? Een slaaf ben van mijn eigen hoogmoed. Een slaaf ben van mijn eigen godsdienst. Een slaaf ben van mijn eigen... Vul maar in. En bent u erachter gekomen in uw leven? Ben je erachter gekomen? Dat al mijn rechtzinnigheid een wegwerpelijk kleed is, waarin ik niet anders deed en doe dan mezelf betonnen en anderen bedriegen, mezelf bedriegen, misschien mijn gezin wel meenemen, maar o, daar wanneer ik waar moet worden voor God, daar ik erachter ga komen. Alles draaide maar om mijn eigen eer, om mijn eigen naam, voor mijn eigen goede gevoel, om maar eer van anderen te krijgen. En ik offer er alles aan op, alles. O gemeente, zelfs mijn zaligheid. Zelfs mijn zaligheid. Ik vrees het dat er heel wat mensen zijn die er hun zaligheid aan opofferen om hun eigen gerechtigheden maar te kunnen handhaven. Wat een wonder, hè? Als de Heilige Geest die ballon in ons leven doorprikt en er niks over blijft dan alleen wie ik werkelijk ben. En waar kom je dan achter? Dat je een slaaf bent. Een slaaf van de zonde. Een slaaf van het ongeloof. een slaaf van de vorst der duisternis. Ja, dan kun je je niet bevrijden. Je hebt altijd gedacht dat je vrij was. Je hebt altijd gedacht dat je kon doen wat je wilde. Maar oh, als de Heilige Geest mij gaat ontdekken en ik moet waar worden, dan kom ik erachter dat ik werkelijk verloren ben. Ga maar proberen, gemeente. Ga maar eens tegen je zonde strijden, jongens. Ga maar eens tegen je eigen gerechtigheid strijden. Dan kom je er wel achter. Wat een kracht, wat een macht. Onmogelijk om in eigen kracht die zonde te overwinnen. Om je te verlossen van je eigen gerechtigheid. En dat is met Paulus gebeurd. Dat licht van de hemel. En dat woord van God. En dat is nog zo. Die twee dingen die horen bij elkaar. Hè? Het woord van God, dat is het licht. Want in dat woord van God, daar is Christus verklaard. En van Christus lezen wij dat hij het licht der wereld is. En wanneer dat licht der wereld gaat schijnen in de duisternis van ons bestaan. Dan blijven er maar twee vragen over. Heer, wie zijt gij? Dan weet ik het niet meer. Dan ben ik uitgepraat. Dan ben ik uitgeredeneerd. Dan weet ik het niet meer. Heb ik altijd kunnen denken? Heb ik God de weg kunnen voorschrijven? Heb ik anderen de weg kunnen dicteren? Maar daar op die plaats, dan weet ik het niet meer. Dan moet ik zeggen, Heer, wie zijt gij eigenlijk? Hoe moet het nou eigenlijk? En dan die vraag, wat wilt gij dat ik doen zal? Oh, bij het licht van die woorden van God, hè? Daar word ik een leugenaar voor God. Dan ga ik al mijn bedrog doorzien. Oh, dat woord van God, dat ontdekt mijn geestelijke dood als een werkelijkheid. Maar niet alleen dat. Dat ontdekt het leven buiten mij, in het vlees geworden woord. O, dat woord dat opent de ogen voor de leugen hier van binnen. Maar dat licht van het woord dat opent ook het oog voor de waarheid die er is in Christus Jezus. Die zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dat is wat Johannes bedoelt als hij zegt, doden zullen horen. Doden. Geen vrome, opgeknapte, opgepoetste mensen die al een heel eindje op weg zijn naar de hemel. Nee, daar lag Paulus. Verloren. Doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. Die zullen leven. O, dat licht van het woord. Wat ontdekt dat in ons leven? Wat legt dat bloot? Dat ik zo'n mens ben met die zo graag met God verzoend wil worden. En dat ik een mens ben die zo graag bekeerd wil worden. En dat ik zo'n biddend mens ben. En dat ik zo'n wenend mens ben. Dat willen we graag, hè? Toch? Ik heb er wat om gebeden, gemeente. Waarom? Ik wil er wat in handen hebben. Ik wil er mee bij God komen. Heere, ziet u mijn tranen eens? Heere, ziet u mijn berouw eens, Heere? O, ik wil er wat in handen hebben. Dat willen we. Maar de Heilige Geest, die maakt ons wie we zijn. Wat is dat? Een vijand. Een vijand van God. Dat is geen kletspraatje, dat is geen dogmatiek, dat is doorleefde werkelijkheid. Daar ontdekt de Heilige Geest aan in de praktijk van het geestelijk leven. Wat? Dat ik een vijand van God ben, dat ik een vijand van vrije genade ben, dat ik een vijand ben van mijn eigen zaligheid. En dat ik niet anders kan. Heb u het ontdekt in uw leven? En moest je belijden, o God, hier is de grootste vijand en ik weet niet hoe ik me moet verlossen. Wat een wonder, hè? Dat er dan in de schrift staat dat Christus gekomen is. Waarom? Om vijanden met God te verzoenen. Ja, vijanden met God te verzoenen. Als je dan nooit meer kunt zijn dan een vijand. Aan de voeten van de zaligmaker. En daar mag gaan zien, hij is gekomen om vijanden met God te verzoenen. Dan kun je zalig worden. En dan word je zalig. Want het licht van het woord, dat ontdekt mij aan mijn vijandschap. Maar dat licht van het woord laat ook zien dat Christus gekomen is nu om vijanden met God te verzoenen. En Paulus zal het nooit vergeten zijn op de weg naar Damascus. En dan blijft die ene vraag over. Heren, wat wilt gij dat ik doen zal? Dat is de vraag van een slaaf. Dat is de vraag van een slaaf. Die zegt, meester, ik heb geen beschikking meer over mijn eigen leven. Zeg u maar wat ik moet doen. Heren, wat wilt u dat ik doen zal? En dat is wat Paulus geworden is. En hij beschrijft zichzelf zo. Paulus en Timotheus, een dienstknecht. Een slaaf van Jezus Christus. Heel opmerkelijk, gemeente. Alle twee worden hier genoemd. Een slaaf. Paulus. En Paulus' bekering, die kennen we. Die staat uitvoerig opgetekend in de Bijbel. Timotheus' zijn bekering staat niet in de Bijbel. Zo uitvoerig. Hij vreesde de Heere van zijn jeugd af aan. De Heere heeft hem ook tot die kennis der zaligheid gebracht. Maar weet je wat het kenmerkende is van al Gods kinderen? Waar ze ook vandaan komen? Hoe de Heere ze ook geleid heeft? Het zijn slaven van Jezus Christus. Hun zelfbeschikkingsrecht uit handen leren geven. En van genade leren leven. En Christus wil leren doen. En Gods wil leren doen. En dit is de wil des Vaders. Dat een iegelijk die de Zoon aanschouwt en in hem gelooft, dit eeuwige leven heeft. Dat is het kenmerk van al Gods kinderen. En Paulus, hij begint er direct hiermee als hij zijn brief schrijft aan de gemeente van Filippi. Onderwijs in nederigheid. En Paulus gaat er nog veel uitvoeriger over schrijven in het tweede hoofdstuk. Over verootmoediging, over het beeld van Christus vertonen in nederigheid. Maar hier in die eerste zin ligt die boodschap al opgetekend. Dat is een christen, zachtmoedig, nederig van hart, een slaaf. En dan de geadresseerde. Want de brief is geschreven aan al de heiligen in Christus Jezus die te Filippi zijn. Dat zijn de eerste. En dan staat er vervolgens achter met de opzieners en de diakenen. Paulus schrijft zijn brief aan de gemeente van Filippi. En wat Filippi, die plaats, we kennen de geschiedenis, jongens en meisjes, uit het boek Handelingen, Handelingen 16... Filippi was een plaats in Macedonië, Griekenland. Het was een stad met goud- en zilvermijnen in de buurt. Het was een Romeinse kolonie, het was een zeer winstgevende stad. En het was tijdens Paulus' tweede zendingsreis dat Paulus wilde, hij begeerde naar Azië te reizen. Naar Klein-Azië. En dan lezen wij zo heel opmerkelijk dat de Heilige Geest het hem belette. Hij mocht niet naar Azië. Maar de Heilige Geest die leidde Paulus naar Troas. En daar in die nacht in Troas, daar zag Paulus in een gezicht die Macedonische man. Die riep, kom over en help ons. Macedonië was aan de overkant. Dat was Europa. Paulus had hele andere gedachten. Maar God zendt zijn dienaren waar hij wil. En zo ook Paulus. En zo werd Paulus gezonden naar die stad Filippi. En zoals Paulus altijd deed als hij met zijn evangelisatiewerk bezig was en zijn zendingswerk op een nieuwe plaats, dan ging hij als eerste zocht hij een synagoge. Maar mogelijk was er in Filippi geen synagoge. Want Paulus komt terecht aan het strand waar een aantal vrouwen bij elkaar waren. Joodse vrouwen. En Paulus gaat daar het evangelie van vrije genade verkondigen. Zoals ik vanavond hier mag doen. En dan lezen wij dat eerste wonder wat daar gebeurt. Aan het strand. Dat de Heer in het hart van Lydia, de purperverkoopster, opent. Dat ze acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd. God zegende de bediening van zijn slaaf, van zijn doulos. En hij opende het hart van Lydia. Een rijke vrouw, een vrouw die purper verkocht, die prima thuis was daar in Filippi, die stad van goud en zilver, waar handel was. Maar daar bleef het niet bij. Maar we kennen de geschiedenis. Er was ook een andere vrouw, jongens en meisjes. Weet jullie welke? Dat was een slavin. Dat was een Grieks meisje met een waarzeggende geest. En die had al 4 dagen voor Paulus en Silas uitgelopen en had gezegd, dit zijn dienstknechten van de Allerhoogste God. En toen mocht Paulus haar als een instrument in Gods hand genezen. En deze slavin die kwam tot bekering. De tweede. En toen, jongens, toen barstte de hel los. Het is altijd zo. Als God aan het werk gaat. Als God aan het werk gaat. En als dan mensen tot bekering gaan komen. Dan ga je wat beleven. Want de hel barstte los over Filippi. En we weten hoe uiteindelijk Paulus en Silas daar in die donkere kerker, helemaal in de binnenste van de kerker, want het was natuurlijk levensgevaarlijk. Die mannen zouden zomaar vrij kunnen komen. Maar daar in het midden van die kerker, jongens, daar gaan Paulus en Silas zingen. Ja, als slaven. Als dienaars van de Heer Jezus Christus kun je wel in de gevangenis zitten, maar ben je toch vrij. Echt waar. Dan ben je vrij. En Paulus en Silas daar in de gevangenis, ze waren vrij. En ze zongen goden lofzangen. En we weten wat er gebeurde, een aardbeving. En daar het derde wonder. Daar komt die cipier. De stokbewaarder. Aan de voeten van Paulus. Wat moet ik doen om zalig te worden? Hoe kom je aan die vraag, man? Je had God geleerd. Dat is het werk van de Heilige Geest. Wat moet ik doen om zalig te worden? Oh, en Paulus mag hem het evangelie gaan verkondigen. En hij en zijn ganse huis worden gedoopt. En zo is daar in die grote stad Filippi een gemeente ontstaan. En niet zo lang daarna is Paulus weer verder getrokken. Anderen hebben zijn arbeid overgenomen. Lucas, Timotheus, Erastus kunnen we lezen. En is die gemeente gaan groeien. Aan die gemeente schrijft Paulus deze brief. De gemeente van Filippi. Maar die moet u goed lezen, want Paulus schrijft niet aan de gemeente van Filippi. Of aan de christenen in Filippi. Was allemaal waar geweest. Maar Paulus, als hij zijn brief schrijft, dan schrijft hij aan al de heiligen in Christus Jezus die te Filippi zijn. Al de heiligen, zegt hij. Heel de gemeente. Aan Lydia, die Jodin, of die vrouw met die Joodse afkomst, dat Joodse geloof. Dat slavinnetje, arm, veracht. De stokbewaarder, zijn huis en al die anderen die misschien ook in die tussentijd dat de gemeente waren, bij de gemeente waren gevoegd. Aan al de heiligen. Want dat is ook maar, dat is, daarom hebben we met elkaar vanavond gemeente artikel 27 van de Nederlandse geloofsbelijdenis gelezen. Want wat is nou de kerk? Vorige week hebben we hier nagedacht over het belijdenis des geloofs. En toen dachten we ook na over de kerk. Nou, wat is nou de kerk? Nou, dat zien we hier. Dat is de kerk. Al de heiligen, zegt Paulus. Niet de ene wel en de andere niet. Al de heiligen, niemand uitgezonderd. Welke status dan ook. En dat betekent nog iets meer. Dat betekent tegelijkertijd als hij zich richt tot al de heiligen in Christus Jezus, dit die Filippi zijn, dan is dat ook een eenheid. Dan kunnen we ze nooit los van elkaar zien. Gemeente, toen ik dit zat voor te bereiden, in de achterliggende dagen, toen dacht ik, ja, wij kunnen wel eens praten en nadenken en dat moet ook, hè, over kerk en gemeente zijn, al die dingen. Maar geloven wij nou dat het woord van God een norm is? Het is niet zomaar een mooi ideaal of zo. Dit is de norm. De Heilige Geest heeft die woorden woord voor woord geopenbaard in de Griekse grondtaal en heeft ze ons overgeleverd opdat wij zouden leren. En dat is wat de apostel Paulus hier gaat doen. Aan het begin van het hoofdstuk gaat hij niet alleen maar zeggen wat nu, het lijkt zo op het eerste gezicht, zomaar een hele normale opening. Iedere brief in de Griekse oudheid begon op deze wijze. Eerst de afzender. Dan het adres en dan een groet. Iedere brief. Kijk al de brieven van Paulus maar na en de andere brieven die in de Bijbel staan, hebben allemaal zo'n begin. Zo begonnen alle brieven in de oudheid. Maar we moeten nooit aan de oppervlakte blijven. Want Paulus gaat veel meer doen dan alleen maar een algemene opening geven. Nee, in die eerste woorden geeft hij meteen zijn visie op wat nu de gemeente van Christus is. Dat is de Bijbel. En wat is nou de gemeente van Christus? Dat zijn al de heiligen die in Christus Jezus zijn. Dan zien we meteen als we het over eenheid hebben. Ja, er kan nooit geen eenheid zijn als er geen eenheid in Christus is. Twist en tweedracht ontstaat meestal door buiten Christus te leven. De zelfhandhavende mens. Geen doelos geworden voor een Christus. Dan ga ik heersen. Gevaar voor dominees, voor ambtsdragers. Al de heiligen. Het is opvallend dat hij het woord heiligen gebruikt. Heiligen. Gemeente, dat is een aanduiding, dat is niet zomaar toevallig. In het Nieuwe Testament komen we meer dan 60 keer tegen dat Gods kinderen aangeduid worden als heiligen. Christenen worden in de Bijbel heiligen genoemd. Heiligen. Wat betekent, hoe komen we daar nu eigenlijk aan? Het woord heilig. Wat bedoelt Paulus eigenlijk? Nou, als we dan naar de Bijbel teruggaan en we zien wat betekent nu in het Hebreeuws en in het Grieks het woord heilig. Dan komen we tegen in de grondbetekenis van dat woord. Dat betekent apart gezet. Afgezonderd. En wel heel in bijzonder is het woordje heilig een aanduiding voor God. Om te omschrijven wie God is. God is heilig. Gods natuur is heilig. En daarom lezen we ook in de Bijbel bijvoorbeeld, jongens, dat Gods naam heilig is. En waarom? Gods naam openbaart wie God zelf is. Gods naam, Yahweh, ik zal zijn die ik zijn zal. Hij is de heilige, daarom is Gods naam heilig. Daarom is vloeken zo erg. Want dat is niet alleen maar een woordje verkeerd zeggen, maar het is de heiligheid van God aantasten. God is heilig in zijn namen. God is heilig in zijn wet. Daarom, gemeente, Gods wet, die 10 geboden, dat zijn niet zomaar een paar, een soort 10 wetjes of zo, waar je je aan moet houden. Dat maken we er graag van. Maar gemeente, de 10 geboden is niet anders dan zelfopenbaring van God. Daar zien we wie God is, de heilige. Hij is de enige. Hij is zo heerlijk en heilig dat hij niet in een beeld gevangen kan worden. Al die geboden, die zeggen ons iets over de heerlijkheid en de heiligheid van God. God is heilig en daarom heeft zijn zoon, als de engel hem aan, dus zijn geboorte aankondigt, dan zegt hij tegen Maria: en het heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods zoon genaamd worden. En daarom is de geest die uit God gaat, de heilige geest. En zo, dat woordje heilig, gemeente, dat is zo nauw verbonden aan God. Als je het heel in het bijzonder wil bekijken, dan moet je voor jezelf vanavond nog maar eens Jesaja 6 lezen. Jesaja 6. Dat visioen wat Jesaja ziet. Jesaja zegt daar in dat hoofdstuk tot 2 keer toe dat hij God heeft gezien. Tot 2 keer toe. Heeft God gezien. Dat is ontzaglijk, want niemand kan God zien en leven. En toch zegt Jesaja: en ik zag de Heer. En wat zag hij toen? Hij zag de Heere van wie de engelen het uitriepen: heilig, heilig, heilig is de Heere. 3 keer heilig. Waarom 3 keer, jongens? Om aan te geven dat de Heere volmaakt heilig is. Volmaakt heilig. En wat betekent dat nu? Nou, dat kun je ook leren uit Jesaja 6. Want in het licht van de heiligheid van God, daar gaat Jesaja belijden: wee mij, ik verga, terwijl ik een man van onreine lippen ben. En ik woon te midden van een volk dat onrein van lippen is. Dan zien we dat de heiligheid van God te maken heeft ook met een ethische dimensie. Met goed en kwaad. En God is volkomen goed. God is volkomen heilig. En dat woord gebruikt Paulus om de gemeente van Filippi aan te duiden. Hij zegt: ik schrijf mijn brief aan al de heiligen in Filippi. Gemeente, zo ziet Christus de gemeente. Zo ziet God zijn kerk. Dat hebben we beleden. Artikel 27 Nederlandse geloofsbelijdenis. En alles wat wij daaraan veranderen is mensenwerk. Zo ziet God het. Dat is het wezen van de kerk. En ik heb het al een keer, denk ik, eerder tegen u gezegd. Ook wat we lezen in onze Heidelberger catechismus. Als u naar de kerk toe komt, waar komt u dan naartoe? Naar de gemeente van Christus. En dan voegt u zich bij de gemeente van Christus, bij die heilige kerk. Ja, en misschien hoort u er helemaal niet bij. Als u buiten Christus bent, hoort u niet bij de kerk. Dan bent u misschien een papieren lid. Maar dan hoort u bij de wereld. En dan ligt u met heel die wereld verdoemelijk voor God. U kunt 100 keer denken dat u beter bent dan de wereld. Maar dat is absoluut niet zo. U doet wel beter, u bent onder het woord, maar u bent niet beter. Dat denken we vaak, hè? Dat denken we vaak. Ik ben een keurig kerkmens en ik heb een keurig net leven. En ik doe dit en ik ben misschien wel dominee of ik ben ouderling. Of ik lees goede boeken of ik wat dan ook. Maar o gemeente, als u buiten Christus bent, geen doelos van Christus bent, dan horen we wezenlijk niet bij de gemeente. Dan zijn we geen heiligen. Maar zegt iemand, maar is Gods kerk nou een heilige? Ik zou het vanavond willen vragen aan Gods kinderen. Bent u een heilige? Stel je nou voor dat er nou had gestaan aan al de heiligen die te Filippi zijn. Had ik mijn Bijbel dicht kunnen doen en dan was ik naar huis gegaan vandaag. Want die zijn er niet. Die zijn er niet. Die zijn er niet. Paulus van zichzelf, was die een heilige? Nou, vraag het maar aan Paulus, Romeinen 7. Hij zegt, na ontvangen genade, als ik het goede wil doen, dan ligt het kwade me bij. En het goede wat ik wil doen, dat doe ik niet. En het kwade wat ik niet wil doen, dat doe ik. Hij zegt niet alleen, daar verlang ik naar. Hij zegt, dat doe ik. Dat is die heilige. Dat is Gods kerk. Dat is hun nood. En daarom hoor je Paulus uitroepen in datzelfde hoofdstuk. Ik zie in mij een wet die mij gevangen neemt. Gevangen onder de wet der zonde. Gods kinderen, ja. Die heiligen, ja. In zichzelf, ja. En daarom roept hij het uit aan het einde van het hoofdstuk. Ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen van het lichaam der zonde en des doods? Wie? Zeg. Ken je die strijd? Ben je zo'n heilige? Is dat je nood? Dat is de nood van de heilige. Maar daarom staat hier iets ontzaggelijk belangrijks bij. Aan al de heiligen in Christus Jezus. Aan al de heiligen in Christus Jezus. Niet heilig in zichzelf. Verre daarvan. Verre daarvan. Oh, dat zijn de gevaarlijkste mensen die heilig zijn in zichzelf. En die bogen op hun eigen heiligmaking en op hun eigen heiligheid. Houd je er verre vandaan. Maar. O zij die geen heiligheid in zichzelf kunnen vinden. Die hebben het mogen leren zoeken. En vinden buiten zichzelf. In Christus Jezus. En dat zegt hier de apostel. De heiligen, ja ze zijn heilig. In Christus Jezus. En dat woordje in. Dat is van zo ontzaggelijk grote waarde. En daar wil ik vanavond toch nog een paar dingen van zeggen. Want hier zien we dat die heiligheid van de gemeente onlosmakelijk verbonden is met de Heer Jezus Christus. De levende christen is onlosmakelijk verbonden met Christus. En dat komt in deze enkele tekstwoorden 3 keer voor. De eerste hebben we al gezien. Paulus noemt zich een dienstknecht, een doulos van Jezus. Een doulos is dus verbonden met Jezus. Hebben we het al gezien, hè? Hij is geen heer en meester in zijn leven. Hij is een slaaf van Christus. En zo worden ook de opzieners en diakenen toegevoegd aan de gemeente. Ik ga daar vanavond niet uitgebreid op in. Ze worden wel onderscheiden. En daarom wil ik er toch nog wel even de vinger bij leggen. Ze horen bij de gemeente. En toch zijn ze onderscheiden van de gemeente. God geeft zijn ambtsdragers aan de gemeente. Ze komen op uit de gemeente. En toch zijn het nou juist de ambtsdragers aan wie Paulus deze brief in het bijzonder stuurt om hen te onderwijzen, om de gemeente geestelijk voedsel en geestelijk onderwijs te geven. En jongens, tussen twee haakjes, we zien dat er zelfs ook in die gemeente in Filippi ouderlingen en diakenen waren. Er zijn heel wat discussies in de christelijke kerk over de ambten, maar we zien het hier bij Paulus. Vanaf het eerste begin functioneerden daar de ambten. Dus, dienstknechten van Jezus. Maar we komen een andere verhouding tegen, en dat is wat ik net al noemde, al de heiligen in Christus Jezus. En de derde, en die wil ik ook nog kort bespreken, dat is genade zij u en vrede van de Heere Jezus. Dat zijn die drie verschillende verhoudingen tussen de gemeente van Christus en tussen Christus als de zaligmaker. De eerste hebben we al gezien. Een dienaar, een slaaf van Christus. Wat betekent nu het woordje heiligen in Christus? En o gemeente, dit is zo belangrijk Bijbels onderwijs. Dat woordje in, u moet thuis maar eens nalezen, Efeze 1. En moet maar eens gaan tellen hoe vaak je dat woordje daar tegenkomt. In Christus. En wat betekent dat? Dat betekent dat al Gods kinderen, al die heiligen, of het nu Lydia was, of het nu de overste van de tempel, of de cipier was, of dat het het slavinnetje was, al die heiligen, ze zijn allen in Christus. Allemaal. Als we niet in Christus zijn, zijn we geen heiligen. Dan staan we er buiten. Dan liggen we met de wereld verdoemelijk voor God. Maar Gods kerk, hoe klein hij is of groot, is van die weldaad deelgenoot dat hij in Christus is. En wat betekent dat nu? Dat betekent meer gemeente dan geloven in de Heere Jezus. In Christus zijn, dat betekent in hem begrepen zijn. Zoals wij vanavond hier in dit gebouw zijn. Is een christen in Christus. En u kunt het het beste in de Bijbel terugvinden in het Oude Testament. Als de hoge priester in het heilige der heiligen binnenging, om daar één keer per jaar op de grote verzoendag verzoening te doen voor de zonde van zichzelf en van het volk, dan droeg hij op zijn borst de borstlok. En op die borstrok, daar waren de 12 edelstenen die vertegenwoordigden het hele bondsvolk. En zo is het ook met Christus, de middelaar van het Nieuwe Testament. En dan moet je dat woordje middelaar onthouden, gemeente. Want de Heer Jezus was hier op aarde altijd middelaar. Altijd, dag en nacht, vanaf het eerste begin van het leven in de baarmoeder tot zijn laatste snik op aarde. En hij opstond uit het graf, was de Heere Jezus middelaar. Zoals de hoge priester. Maar toen droeg hij altijd zijn kerk bij zich. De Heere Jezus was nooit ergens op de aarde of zijn ganse kerk uit heel de wereld, uit alle tijden, uit alle geslachten, droeg hij in zijn hart. Toen hij daar in de kribbe van Bethlehem lag, lag zijn ganse kerk met hem in de kribbe. En toen hij op het kruis van Golgotha hing, toen hing zijn ganse kerk aan het kruis, al zijn kinderen. En toen Jezus stierf op Golgotha, is de ganse kerk gestorven. Dat is wat Paulus zegt. Ik ben met Christus gekruisigd. En niet meer ik leef. En toen de Heere Jezus opstond op de paasmorgen, toen is Paulus en zijn ganse kent en de ganse kerk opgestaan uit het graf. En schrijft de apostel in zijn brieven, en ik ben met hem opgewekt. En toen de Heere Jezus jongens en meisjes ten hemel voer, strijdende kerk. Wat zegt de apostel dan? Ik hoop 1 keer in de hemel te komen? Nee. Hij zegt, en ik ben met hem in de hemel gezet. Zo spreekt de schrift over Gods kerk. Als wij door waarachtige wedergeboorte en geloof verenigd worden met Christus gemeente, dan is Gods kerk in Christus geheel en al voor tijd en eeuwigheid. En is ze met Christus gekruisigd en is ze met Christus opgestaan en is ze met Christus in de hemel gezet. Daarom zijn Gods kinderen zulke vreemdelingen op aarde. Daarom. Want het zijn hemelburgers. En daarom zijn ze hier vreemd. Daarom zijn ze hier niet thuis. En daarom hongert hun hart zo menigmaal naar huis. Want ze hebben zo'n heimwee naar huis. Want hun hart is met Christus in de hemel gezet. En dat betekent dat woordje in. Gods kerk is nooit los van Christus. Nooit. En wanneer we dat niet helder zien, hè. Wanneer we nou alleen maar denken, het gaat om mijn geloven in, dan missen we zo'n ontzaglijk rijke troost die de schrift ons heeft geopenbaard. God ziet zijn kerk in Christus. In Christus. Oh, ik weet het. Gods kerk zelf ziet zichzelf zo vaak in de zonde en in de duisternis. Toch, strijdende kerk. Wat loop je altijd maar weer tegen jezelf op, hè? Maar weet je hoe God zijn kerk ziet? Hij ziet geen zonden in zijn Jacob en geen overtreding in zijn Israël. Want hij ziet het beeld van zijn lieve zoon. En dat zijn die heiligen. Daarom zijn ze heilig. Niet in zichzelf. In zichzelf zijn ze onheilig. In zichzelf zijn ze onrechtvaardig. Maar hun rechtvaardigheid is uit Christus. En wanneer ze door dat waarzaligmakende geloof, ja, in die weg van Paulus die ik heb gewezen aan het begin van de dienst, sterven aan al je eigen gerechtigheid. Zonder gaat het echt niet door. Dan bouw je jezelf misschien een kleedje. Maar daar, moede, arm en naakt, vol met schuld en verlorenheid, ik het leven mag vinden met de apostel Paulus of met Timotheus. In Christus en hem en in hem een slaaf mag worden van de zaligmaker. Ben ik in hem rechtvaardig? Ben ik in hem heilig? Dan kom ik in mezelf toch, strijdende kerk, zo menigmaal mijn blindheid tegen. Mijn dwaasheid tegen. Mijn hoogmoed tegen. Mijn hart wordt altijd weer zichzelf bedoeld. En dat is toch de nood van je ziel? Luister dan. Heiligen in Christus. Wat zegt de borg? Johannes 17. Als middelaar. Vader. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Niet voor zichzelf in de eerste plaats, maar als borg voor een volk wat erachter gekomen is. Heren, ik kan u niet bedoelen. Ik zou het zo graag willen, heren, om met heel mijn hart onverdeeld u te bedoelen. Maar ze komen zo menigmaal achter dat oude bestaan hen altijd weer in de weg zit. Maar daarom zo'n troost. Heiligen in Christus. En aan die heiligen zegt Paulus, genade zij u en vrede. Genade en vrede van wie? Ja, dat staat er ook. Van God onze Vader en van God de Heere Jezus Christus. Dat staat er, moet u goed onthouden. Hier wordt ook gezegd dat de Heere Jezus God is. Genade en vrede. En dat is de derde verhouding tussen de gemeente en tussen Christus. Dat is een kerk die leeft van genade. En gemeente, genade gaat altijd vooraf aan vrede. Zonder genade is er geen vrede. Moet u goed onthouden. Er zijn wat mensen die hebben vrede met wat gevoeligheden, met wat tranen, met wat bemoedigingen. En ja, het kan soms zo rijk zijn, hè. Maar het is geen ware vrede. Want zonder genade is er geen vrede. Genade gaat altijd aan de vrede vooraf. Maar strijdende kerk, luister nou wat hier nou staat, hè. Want als je er nou achter komt, en daar komt Gods kerk achter. Wat ik noemde in Romeinen 7, die nood, die zonde. Gods kerk kan geen ogenblik zonder genade, toch of u wel? Oh, heb je vandaag je knieën niet moeten buigen en moeten zeggen, ach Heere, hier kom ik weer met al mijn verzondigde leven, met mijn hoogmoed, met mijn eigen gerechtigheid, met mijn verdorvenheid, Heere. U komt alles aan mij tekort. En waar moet je dan naartoe strijden in de kerk? Waar moet je dan naartoe? Kun je dan van je bekering gaan leven? Dan heb je een arm portie. Maar Gods kerk, die gaat naar Christus. Naar hun zaligmaker. Waarvoor? Voor genade. Want in hem, zo schrijft een apostel Johannes, dat in hem is een volheid van genade. Een overvloed van genade. En daar waar ik weer de toevlucht door het geloof mag nemen, tot de genade die er is in het bloed des lams, daar vindt de ziel vrede. En wat zegt de Heer nu hier? Als die dan zegt tegen die heiligen van Filippi, maar ook tegen haar opzieners en diakenen, als die dan zegt, genade zij u en vrede van God, onze Vader en van de Heer Jezus Christus. O strijdende kerk, dan wil de Heilige Geest vanavond u opnieuw overtuigen van Gods genadige houding ten opzichte van zijn kerk. O, weet u gemeente, dat is nu het geheim van de levende kerk. Hè? Die kunnen zich er nou nooit buiten zondigen. Is wat? Ze hebben zichzelf er nooit in kunnen brengen. Het was pure genade. Maar ze kunnen zich er ook nooit uitzondigen. Want de Heere zegt hier en hij belooft hier in het woord. Genade zij u en vrede van God. En u begrijpt me hopelijk goed, hè? Dat is natuurlijk nooit een vrijbrief voor de zonde. Nooit. Als u dat denkt, dan bent u geen christen. Want Gods kerk kan met de zonde niet leven. De zonde is haar geworden, zoals Paulus zegt, als een lijk op zijn rug. Wie zal mij verlossen van het lichaam der zonde en des doods? O, dat is een last die je dagelijks op je schouders meetorst. Maar dan is hier vanavond het onderwijs voor Gods levende kerk, voor al de heiligen die in Christus Jezus zijn. Genade zij u en vrede. O, dat blijft. O, genade en vrede voor de heiligen van Christus. Eigenlijk zegt hier vanavond het evangelie, er is genade genoeg. En er is vrede genoeg. Want Christus heeft een volkomen offer gebracht. En heeft een volkomen genade verdiend. En daarom, het is vanavond maar één ding, eigenlijk de vragen. Zitten hier nou mensen die daarom verlegen zijn? Die niet meer kunnen leven van hun bekering, die niet meer kunnen leven van hun eigen gerechtigheden, van alles wat Paulus in zijn eertijds van leefde, maar die erachter zijn gekomen, ik heb niks, Heer. Dan alleen maar schuld. Dan alleen maar eigen gerechtigheid. Maar o, hier vanavond. Die heiligen zijn heilig. Omdat Christus heilig is. In hun plaats. En in hem zijn ze volkomen heilig. En daarom die machtige belofte, strijdende kerk. En dan mag je mee naar huis gaan. Genade zij u. En vrede van God. En van onze Vader. En van de Heere Jezus Christus. En als u buiten Christus bent, dan hoop ik dat je geen vrede vindt. Dat je vanaf dit ogenblik geen vrede meer hebt. Geen ogenblik. Geen ogenblik. Kan ook niet lijden, jongens. Als je buiten Christus bent. En je zou straks tegen een boom rijden. Dan lig je in de eeuwige rampzaligheid. Wees daarvan verzekerd. Het kan geen uitstel lijden. Echt niet waar. Het is echt van 2-in-1. Maar dan mag ik vanavond die lieve naam van de Heere Jezus hier nog in uw midden verheffen. Hij is gewillig om Saulussen te ontvangen. Al bedervers, goddelozen. Ja, ik weet het, rechtzinnigen hebben hem niet nodig. Maar laat het maar tot schuld zijn. Breng het maar aan zijn voeten en zeg, o Heere Jezus, maak u me dan wie ik ben. En wat is een vijand? Om te mogen leren dat hij gekomen is om vijanden met God te verzoenen. Amen. We gaan samen danken en bidden. Ach, lieve Heere. Zomaar in een enkel woord. In de brief van de Filippenzen ligt die hele boodschap van het evangelie opgesloten. O Heere, zou u het toch gezegend willen hebben of nog willen zegenen? Mag het tot onderwijs zijn voor onbekeerden, mocht het zijn een woord van ontdekking, Heer. Opdat we eerlijk worden, o nee, niet voor mij. Maar in de binnenkamer voor u, Heer Jezus. Maar mag het ook een woord van troost zijn. Voor al die heiligen die in zichzelf geen heiligheid hebben. En toch heilig zijn in Christus Jezus. En toch begeren meer en meer zijn beeld te vertonen in deze wereld. O Heere, zegen dan uw woord. En laat dan ook de gemeente van Springvoort, inwendig en uitwendig, een heilige gemeente mogen zijn. Waarin uw naam verheerlijkt wordt, Heere. We moeten het u belijden. We hebben alles tegen, onszelf tegen, we hebben alles tegen. Maar onze ogen zijn op u. De koning van de kerk. Genade en vrede. Heere, zegen uw woord. Ga met ons mee naar huis. Behoed en bewaar ons onderweg. En hoor ons gebed om Christus wil. Amen. We zingen nog tot slot met elkaar van Psalm 131. Psalm 131. En daarvan de versen 3 en 4. Mijn ziel die naar de vrede haakt en het morrend ongenoegen wraakt, is in mij als een kind gespeend en heeft zich met uw wil vereend. Dat is er al op de Heere vertrouw. Zijn hoop op Gods ontferming bouw. En stil berust in zijn beleid van nu tot in al eeuwigheid. De derde en vierde van Psalm 131. Ga dan heen in vrede en draag met u de zegen van de Heere die we in zijn naam, zijn heilige naam, op u leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.